Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Zullen we even bij de naambordjes kijken of de beste hier zien?
Ja, laten we dat even doen.
Oh nee.
Oh jawel. H. Vroemen.
Ja.
Henk Blom, die zei nog, ja, er woont hier een man die alles noteert.
Ja.
Dat moet dan wel over hem gaan. Jongens. Hij woont er nog.
Even kijken, welk nummer is het dan? Nou, ik kom steeds dichterbij. Dat is het achterste, denk ik dan, hè? Nou, hij heeft vrij goed zicht op de rolpoort. Oké, we gaan het gewoon doen.
De studenten proberen erachter te komen wat zich precies in de loods afspeelde, voorafgaand en na de moord. Kunnen ze bijvoorbeeld een getuige vinden die meer heeft gezien? En hoe zit het nou met die brand? Elf studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak.
Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar.
Ze onderzoeken de gruwelijke moord in een Maastrichtse loods.
Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat hij Guido vermoord heeft.
Antonio zit 24 jaar celstraf uit. Maar is dat wel terecht?
Hier zegt, ik heb hem in ieder geval niet vermoord.
Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
Ik ben Lorena.
Ik ben Jamie.
Ik ben Arame.
Ik ben Sanne.
Ik ben Karen.
Ik ben Ruby.
Ik ben Dagmar.
Ik ben Kimmy.
Ik ben Marielle.
Ik ben Billy.
En ik ben Danja.
Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 5, De Tijdlijn.
Zijn er nog bijzondere dingen gevonden? Verrassingen?
Peter van Koppen zit met de studenten aan de lange tafel in hun afgelegen kamer op de universiteit. Ze hebben hun laptops opengeklapt en haar ramen scrolt door het strafdossier.
Ja, wellicht. Wij hebben, even kijken, een getuigenverklaring van een buurman die vanuit zijn computerkamer uitzicht heeft op de loods. En die heeft melding gemaakt bij... Hij meldt drugsoverlast in Maastricht dat hij heeft gezien dat er op de 7e 's avonds een man met een stevige pas naar de loods liep. Daar een keer aanklopte dat de loods toen 70 centimeter omhoog ging, die man er onderdoor ging en de loods weer dicht ging.
Er kwam eentje aan en de andere deed open.
Juist, ja.
Dus tenminste twee mensen.
Ja.
Mijn naam is Arame Keuker en met mijn themagroepje heb ik gekeken naar de tijdlijn van Guido en Antonio in de dagen voorafgaand aan de moord.
De tijdlijn. Daar gaat het niet alleen om wanneer precies wat is gebeurd, maar vooral ook om de volgorde en de samenhang van de gebeurtenissen. Oftewel, het scenario waar de rechters vanuit gaan als de feiten.
Volgens de rechters is Guido op 6 december vermoord. Maar wat wij eigenlijk ontdekten in het dossier is dat er een getuige was die in de buurt van de loods woonde, die op 7 december, dus een dag later, nog twee mensen bij de loods heeft gezien. En op diezelfde avond, of diezelfde dag dat die man dat heeft gezien, was Antonio helemaal niet in Maastricht, maar was hij in Wijk bij Duurstede.
Maar ze gaan ervan uit dat hij op 6 december doodgegaan is, maar kan hij niet ook op 7 december
doodgaan? Ja, dat zou kunnen.
Dus
ja.
Het kan zijn dat hij dat slachtoffer het zelf de deur open heeft gemaakt. Wat nog misschien relevanter is, want misschien Precies. Is degene die dan komt wel de moordenaar.
Ja.
Alleen het verdachte daarbij was dat hij in ieder geval op de 6e heeft hij meerdere malen geprobeerd zijn oom te bellen en zijn vader. En op de 7e heeft zijn oom hem in de ochtend gebeld. En toen heeft hij niet meer opgenomen en hij heeft de hele dag niet meer gereageerd. Ja, dus wij dachten, het kan inderdaad slachtoffer zijn.
Ja.
Maar dan is het dus vreemd dat hij niet meer...
Maar stond hij erom bekend dat hij altijd zijn telefoon opnam?
Ja, ja. Juist.
En dan ging meteen op voicemail.
Op 7 december nam Guido de hele dag eigenlijk zijn telefoon niet op. En de rechtbank ging er toen vanuit dat hij al dood was. Maar toen we de getuigenverklaringen lazen, toen vroegen we ons toch af... hoe kan het dan dat die loodsdeur op de 7e 's avonds toch open is gegaan? Wie heeft dan vanaf binnenuit de deur opengemaakt?
En het kan ook nog natuurlijk dat die getuige zich vergist in de datum.
Ja, daar heeft hij dus dan, want hij heeft het eerst gehad over de 8e. En zo stond het in het procesverbaal. En hij heeft toen expliciet gezegd, in het procesverbaal staat dat ik dit op de 8e heb gezien. Maar ik heb het over de 7e gehad.
We wisten zeker dat Vroemen op 7 december mensen bij de loods had gezien. En dat kwam omdat hij daarvan een melding had gedaan bij meldpunt drugsoverlast. En van die melding heeft de persoon die hem heeft gesproken een notitie gemaakt.
Dus, wacht even, hij heeft een melding gemaakt van iemand die een loods binnenging?
Ja, hij heeft toen een telefoonnummer uit een krantje gehaald... waarin je een melding kon maken als je verdachte activiteiten zag omtrent drugs. Het was een wat oudere man, dus ik kan me voorstellen... dat hij misschien gewoon af en toe een beetje aan het loeren was. En dan als hij iets verdacht zag, dat hij dacht, ik maak een melding.
Op 7 december wisten we eigenlijk zeker dat Antonio een wijk bij Duurstede was. Hij was daar namelijk door verschillende mensen op een verjaardag gezien... Dus er moest gewoon die avond iemand anders bij de loods zijn geweest. En we begrepen niet zo goed waarom de politie daar niet achteraan was gegaan. En toen we in Maastricht bij de loods waren... toen besloten we zelf bij meneer Vroemen aan te bellen... om hem te vragen wat hij nou precies gezien had. En hij woonde nog in dezelfde flat.
Heeft hij het vanaf binnen of vanaf buiten gezien?
Ja, volgens mij vanaf binnen.
Hij kan hoe dan ook wel zien of dat er licht heeft gebrand, denk ik.
Het is deze.
Ja. Oh, maar dat zijn best wel...
Toen we bij de galerij stonden, eigenlijk bij het huis van Vroemen, toen was ik een beetje zenuwachtig. Ik dacht, oh nee, straks bellen we aan en doet hij echt open. Want dat, ja, dan moet je opeens je verhaal klaar hebben. Maar ik was toch ook wel heel erg benieuwd. En ook vooral omdat we er toen eigenlijk echt achter kwamen dat hij zo goed zicht had op de loods. En nou ja, dat maakte het verhaal dan toch nog wat waarschijnlijker. Dus ja... Ik was gewoon heel erg benieuwd van, doet hij open en wat vertelt hij en weet hij het nog? Maar het was wel ook spannend.
Akelige stil, hè? Ik zie ook niet echt iets. Nee.
Het is ook dicht. De gordijnen zijn dicht.
Ja. Helaas. Jammer.
Leuk voor je.
Helaas.
Omdat meneer Vroemen er niet is, maar wel een belangrijke getuige kan zijn, besluiten de studenten hem later te bellen als ze terug zijn in Amsterdam. Daar op de VU gaan Arame en haar medestudenten Sanne en Lorena eerst nog eens door de tijdlijn van de rechters heen. Daar zijn ze steeds minder zeker van. En wanneer is die vermoord?
Ja, kijk, dat is de vraag
waar we dus
mee
bezig zijn.
Ja. Nee.
De rechters weten het wel, 6 december.
Ja, dat zeggen ze. Maar dat, wij zijn er volgens mij tot nog toe niet helemaal uit. Want nou de bewijzen zijn waar ze die conclusie uit hebben getrokken. Dus dat is...
We kunnen het nog niet helemaal goed verwoorden. Maar de rechtbank die hecht heel veel waarde aan 2 getuigenverklaringen. En eigenlijk heeft de rechtbank een cirkelredenering. Zij zeggen op 6 december heeft de verdachte tussen 6 en 9 uur om een alibi gevraagd. En omdat de verdachte dat dus heeft gezegd, heeft de verdachte het gedaan. En
tussen in dat tijdstip.
In dat tijdstip. Dus eigenlijk is het op basis van dat, wat de verdachte dus heeft gevraagd, dat alibi, hebben zij dat tijdstip van overlijden vastgesteld.
Antonio heeft aan zijn vrienden Sebastiaan en Stefan 3 dagen later, en dat was dan op 9 december, een belangrijke verklaring afgelegd, waarin hij volgens de rechters ook de moord zou hebben bekend. Hij kwam die dag paniekerig bij zijn vrienden in wijk bij Duurstede. En hij vertelde hen dat er iets verschrikkelijks was gebeurd in Maastricht. En hij heeft hen toen ook gevraagd of hij mocht zeggen dat hij op 6 december tussen 6 en 9 bij hun was. En hij vroeg dus eigenlijk om een alibi. Mede daarom denkt de rechter dat Guido op dat tijdstip is vermoord.
Dat is in mijn hoofd al heel gek, want dan ga je dus al uit van dat de veroordeelde het heeft gedaan en hij heeft dat gezegd. Dus daarom is dat tijdstip van overlijden zo.
Ik heb het gevoel dat ze eigenlijk zijn gestopt bij de 6e van oké, dat tijdstip zal het tijdstip zijn geweest waarop het slachtoffer is omgebracht.
Ja, en ze zeggen ook, het zal 6 december zijn geweest. Want daarna is er geen telefonisch contact meer geweest met het slachtoffer. Dat vind ik al gek, want ik kan ook vanaf nu niet meer bellen. En dan is het niet dat ik dan nu
dood ben.
Nee. Ja, dat is gek. Ik merk bij mezelf dat ik veel meer twijfels krijg, maar ook veel meer frustratie. Dat ik denk van, waarom hebben ze dat niet onderzocht? Want dit is heel cruciaal.
Ook cruciaal in de tijdlijn, dus in het scenario dat de rechters als de waarheid zien, is de brand. Is het lichaam van Guido onmiddellijk na de moord in brand gestoken of pas dagen later? En is Antonio überhaupt wel in de loods geweest na de brand? De rechters gaan er vanuit van wel, omdat zijn vingerafdruk in roet is gevonden. Alleen, wat als het een oude vingerafdruk is die door de brand juist zichtbaar is geworden? Dat is volgens de studenten niet goed onderzocht. Jamie en Lorena gaan daarom proberen de brand zo goed mogelijk na te bootsen. Dat doen ze met de brandweer, op een oefenterrein naast een van de landingsbanen van Schiphol.
Wij hebben dus allemaal dingen meegenomen en ik heb net 10 liter ongeveer benzine getankt.
Ja. Verder met TL-buis, houtplankjes, nog een rode jerrycan die we ook gaan verbranden. Oh ja, en veel kledingstukken. Ja. Want het slachtoffer ook in kledingstukken is gevonden.
De brandweer, die bleken oefenterreinen te hebben waar je veilig een brand kan nabootsen.
Oh ja.
En Jamie en Lorena die konden in een soort van container zo goed mogelijk proberen om de situatie in de loods na te maken. En ze werden daarbij wel geholpen door 2 brandweermannen, zodat ze zelf niet de boel in de fik hoefden te steken.
Ja, dus voor je proef moet je wel goed, het moet echt schoon zijn, want alles wat je aanraakt is al vies.
Ja,
het ruikt ook wel.
Die loods is ook vies.
Hebben wij de stookruimte? Dus we kunnen daar ergens een pallet op leggen of wat jullie van plan zijn. Alleen dit stuk mogen we stoken.
Oké.
Het idee van het brandexperiment was om beter te begrijpen wat er nou precies rond de brand gebeurd is. En eigenlijk met name of de vingerafdrukken van Antonio voor of na de brand waren gezet.
Is die met vingerafdruk of zonder?
Ja, even kijken, wacht. Hier hou eens deze vast, die bovenste.
Oh,
die is met.
Dus wat Jamie en Lorena hebben gedaan is dat ze in een ruimte waar de brand zou worden aangestoken een plankje neer hebben gelegd waar al vingerafdrukken op zaten.
En deze is zonder, want die was eerst en die is met.
Oké.
En ze hadden een plankje waar nog geen vingerafdrukken op zaten. En op het plankje zonder vingerafdrukken konden ze dan na de roetvorming, dus nadat de brand aangestoken was, konden ze er een vingerafdruk in zetten om te kijken hoe dat eruit zou zien in vergelijking met de vingerafdrukken die voor de roetvorming op het plankje zaten.
En dan deze daarnaast op dezelfde manier. En dan daarbovenop.
Daarbovenop. Okay,
dus rechts hier zijn met... Ja, of zo. Of zo.
Ja,
zo toch?
Ja, tenminste, zo staat dat raam,
Kan dat?
Ja, je kunt hier trappen. Waar wil je hem hebben?
Een beetje aan de rechterkant kan dat, zodat we weten dat die met vingerafdrukken is.
Nou, en toen stond alles klaar en werd de brand aangestoken. De brandweermannen die waren compleet in beschermend pak en ook met ademhalingsapparatuur.
Nou, daar gaat de jerrycan.
Oh my god.
En Jamie en Lorena die keken van een afstandje toe.
Daar gaat ie.
Zo, what the fuck?
Er was in eerste instantie echt een enorme steekvlam.
Ja, dat zag ik.
Zo.
Podium.
Ja.
Oh my god.
Daarna kwam er heel veel rook vrij. Echt, dus de hele container die zat helemaal vol. En het kwam uit de opening kwam het helemaal naar buiten.
Kijk, je ziet nu al wat...
Flinke rook.
Zo.
Jezus.
En dat zette Jamie en Lorena ook wel aan het denken. Want als Antonio echt Guido in de brand had gestoken, hoe zou dat dan verlopen zijn?
Het is echt eng. Hij verdwijnt ook helemaal in de rook.
Maar even, ik weet niet, de lood is wel iets groter dan dit. Maar
ja, en helemaal
zo,
dicht.
Als het zo rookt, dat is...
Ja.
Dat is toch best heftig. Stel, die brand heeft 15 minuten geduurd of zo, hè?
Dan moet het gewoon zwart...
Dat is toch echt best lang dan? Daar kan je ook niet blijven inzitten.
Nee, dan zou, als Antonio er wel zat, dan had hij gelijk dat hij pikzwart van het roet had geweest.
Dus dan zou je misschien ook wel denken dat degene die hem heeft aangestoken gelijk is
weggegaan.
Ja. Degene die hem heeft aangestoken, denkt u dat diegene is blijven in de loods is gebleven? Of moest hij echt wel gelijk weggezien de hoeveelheid rook?
Die ruimte vult zich eigenlijk meteen met rook. Je kunt dan niet daar heel lang in verblijven, hoog staan en daar rond gaan lopen. Wat je dan doet, dus je steekt hem aan en je gaat ook eigenlijk meteen weg.
Ja.
Ook is dat je misschien gaat kijken of het goed brandt. Maar het is niet zo dat je daar 2-3 minuten in gaat staan. Dan moet je dus wachten totdat de ruimte vrij is van de rook. En dan kun je hem verplaatsen.
Maar het scenario van het OM is dat alles is gedaan door dezelfde persoon. Dus en het mishandelen en het in brand steken van het lichaam en het verplaatsen van het lichaam daarna. En in dat verhaal heeft Antonio dus Guido verbrand. Ja. Is hij gaan wachten of is hij dus boven gaan slapen? Tot, nou, en daarna, na de brand, het lichaam verplaatst. Daarna.
Ja, dat alle twee is mogelijk. Alleen verblijven in die ruimte, dat durf ik wel te stellen, is onmogelijk. Het is een beetje hetzelfde als jij nu zo naar binnen zou lopen.
Ja.
Zou je dat doen?
Nee, nou, liever niet.
En dan was er nog de vraag, zijn de vingerafdrukken nou voor of na de brand gezet? En daarvoor haalden de brandweermannen de nu beroete plankjes uit de container.
Oké.
Oh, die is wel zwart.
Ja.
Gaan we het erin zetten?
Ja, is goed. Nou, spannend. Deze is echt
deze
mooi.
Deze lijkt heel erg op die uit de loods. Op basis hiervan zou je zeggen, die vingerafdrukken in de loods zijn gezet na de brand.
Ja.
Na wat voor mij.
Maar hier zie je duidelijk ook, je ziet hier zelfs de lijnen erin.
Ja.
Dus die zijn echt daarna gezet. Leuk.
Ja, zeker.
Oh, mooi hoor.
Ja.
Maar welke conclusie kunnen Jamie en Lorena hier nu uit trekken? Wat zegt het experiment nu precies over de tijdlijn?
Ja, het brandexperiment is aan de ene kant belangrijk om te snappen hoe het zit met die vingerafdruk in het roet. Of was hij er voor het roet al en hoe zit het er nou uit? Maar ook om te snappen hoe het met die brand zit. En nou blijkt opeens, als je dat in zo'n experiment laat zien, dat met de hoeveelheid roet die vrijkomt, dat het eigenlijk heel nagenoeg onmogelijk is dat je in diezelfde ruimte verblijft als er zoveel rook en roet gaat ontstaan. Dat overleef je gewoon niet. Dus het hele idee dat iemand erbij geweest is toen dat gebeurde, is eigenlijk onmogelijk. En dat komt dan opeens naar voren omdat je zo'n brandexperiment doet, waardoor je bedenkt, hey, wacht eens even, dat is een factor die we niet van tevoren hadden bedacht, maar die je ziet door zo'n experiment. Terwijl ja, dit is wel een cruciaal onderdeel daarvan. Is die man weggegaan of niet? Hoe ging dat dan? Of andersom, hoe zou je in de ruimte kunnen blijven als er zoveel brand en zoveel rook is? En ook weer, die vraag is niet gesteld en niet beantwoord, maar het experiment blijkt, het is onmogelijk om daar te blijven.
De studenten zien steeds meer onmogelijkheden in het scenario waar de rechters van uitgaan. Bovendien hebben ze nog steeds geen idee wat het motief van Antonio zou kunnen zijn. Want hoe logisch is het dat hij zijn beste vriend martelt, vermoord en dan ook nog in de loods blijft slapen? Want wat speelde er eigenlijk nog meer in die loods in de dagen rond de moord? Na een aantal mislukte pogingen krijgen de studenten alsnog getuige Vroemen aan de telefoon.
Goedemorgen, u spreekt met Arame van de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Ja, goedemorgen. Hey. U bent er vroeg bij.
Ik ben er vroeg bij, zeker. U ook.
Ik moet zo even, dus ik moet kort houden, het kan.
Helemaal goed, hartstikke fijn. Hey, ik belde even.
Eindelijk had ik Vroemen te pakken nadat ik hem was misgelopen in Maastricht. Maar goed, het was inmiddels een man van 88 jaar. En ik kwam er dus eigenlijk ook wel een beetje op voorbereid dat hij zich waarschijnlijk niet meer zoveel zou kunnen herinneren van de loods rond de moord.
En je ziet er allemaal 80 plussers, hè?
Ja.
Zo'n 60 bij elkaar. En die lopen aan de achterkant over de galerij. Dus je kunt de hele dag de ingang van die garage zien.
Ja, precies.
Er is van alles in pluis in die garage. En wat er gebeuren moet, nou, daar heb ik de politie wel, geloof ik. En dan blijft het bij. De rest heeft de politie allemaal gedaan.
Nou, waar hij met name heel veel nadruk op legde, was dat hij eigenlijk niet echt vertrouwde wat er allemaal rond in en rondom de loods gebeurde. Dus hij zag er wel eens mensen naar binnen gaan en hij zag er mensen rondhangen. En nou, hij zag wel eens auto's met Belgische kentekens. En hij had eigenlijk een beetje het gevoel dat er een beetje gesjoemeld werd in de loods.
Oké, en wat voor figuren zag u daar dan? Wat voor mensen bij de loods?
Ja, gewoon, daar zit van alles bij, hè. Als een drugshandelaar of verder, dat hoef je verder niet uit te leggen, hè.
Nee.
Er kwam af en toe kwam daar iemand, zeg maar, op bezoek tussen aanhalingstekens, hè.
Ja, ja.
En dan voel je wel nattigheid, hè. Kijk,
ja.
Er gebeurt iets, maar wat.
En zag u daar wel eens banden, dat ze met banden bezig waren daar bij de loods?
Met banden?
Ja, losse banden, dus autobanden of...
Nee, helemaal niet dat er banden gelost werden of zo, die gevuld waren met weet ik wat.
Nee.
Maar ze bellen mij niet van kom eens even kijken wat we gaan huilen of kopen of verkopen. Je ziet alleen dat er jong spul naar binnen en uitlopen. En denk je, hé jongens, wacht even, maar dat is niet voor koffie, hè?
Ja.
Er gebeurt iets, maar wat?
Dat het geen zuivere koffie was in de loods, blijkt ook uit andere getuigenverklaringen in het dossier. De studenten lezen die processen verbaal om meer te weten te komen over Guido en Antonio, die ze trouwens nog steeds wel eens met zijn tweede naam Alberto noemen. Wat deden die twee nou precies in die loods?
Uit al die voorkomen komt eigenlijk ongeveer naar voren. Ja, Alberto zat in de drugs. Ja, hij was een beetje leidinggevende van de drugs. Guido moest voor hem brengen en halen. Nou, hij werd ook vaak als loopjongen omschreven.
Ja?
Ja.
Maar ook dat Antonio het voor hem opnam in de vriendengroep.
Ja.
Als hij dan gebruikt werd als loopjongen.
Mm. Ja, dus echt op heel veel verschillende manieren.
In het dossier werd ons steeds niet helemaal duidelijk wat nu precies de relatie tussen Guido en Antonio was.
De een zegt dat het echt vrienden waren en dat ze de hele tijd met elkaar optrokken. De ander zegt dat Alberto Guido heeft mishandeld of als een slaafje heeft gebruikt. Maar tegelijkertijd lees je ook dat Alberto Guido wilde beschermen.
Was dat niet ook één vriendengroep die dat zeggen? Dat mishandelen?
Dat zijn er meer mensen die dat ook zeggen. Maar ook meer mensen die zeggen, nee, we zagen ze altijd samen. We waren echt goede maatjes. En...
Getuigen zeggen dat Guido... vaker is mishandeld door Alberto. Sommige mensen hebben het ook gezien.
Wat is dit nou weer voor een raar verhaal? Is Alberto gevraagd van... god, die Guido, die mishandelde je wel eens?
Ja, ontkende.
Dat ontkent hij aan alle kanten.
Ja.
En hebben jullie getuigen die zeggen van... ik heb hem wel zien mishandelen? Ja. En hebben jullie daar een wat uitgebreider verhaal bij?
Maar ook een paar... nee, niet zien. Het is wel van, oh, ze gingen samen de loods in... en toen kwam Guido eruit en toen had hij allemaal blauwe plekken.
Of Guido nu wel of niet eerder mishandeld was door Antonio, dat bleef eigenlijk heel erg vaag. Dat kwam omdat heel veel verklaringen van horen zeggen waren of uit tweede hand. Die had het of een keer gehoord of verzonnen.
De studenten komen er niet achter wat nu de precieze relatie is tussen Antonio en Guido. In ieder geval niet op basis van de dossierstukken waar ze nu over beschikken. Het liefst zouden ze iemand spreken die de beide jongens kende. Marielle en Kimmy spreken daarom in Wijk bij Duurstede af met politieman Frank Wintermans. Wintermans was ten tijde van de moord de wijkagent en zag en sprak de jongens toen regelmatig.
Het is een forense dorp, stad. Hè? Mensen die hier wonen, die werken vaak of in Utrecht. Jonge gezinnen die komen hier wonen voor de rust en voor... En toch dicht in de buurt van Utrecht. Wat goedkoper misschien dan in Utrecht. Maar ook met een heel leuk, pittoresk stadscentrum natuurlijk.
Ja, het muurtje heb ik net vaak. Want wij kennen uit het dossier dan dat de jongeren heel vaak bij het muurtje... bij de horde zaten. Ik heb natuurlijk idee wat dat was.
Ja, ik denk dat dit is. Hier. Hier is het muurtje. Hier bij de parkeerplaats.
Nou, ik had dit wel verwacht trouwens, hoor. Want je hebt in ieder dorp volgens mij wel een muurtje. Een muurtje is blijkbaar een hele interessante plek voor mensen om op te zitten.
Ja.
Tegenaan te hangen of zo. Dus ik had me dit wel voorgesteld. Even een beetje graffiti daar ook. Van 10 jaar geleden, denk ik, een beetje. Als ik het zo zie.
Natuurlijk waren er wel eens wat dingetjes. Er werden wel wat gebloot ook wel gedeeld, denk ik. Hè? Kijk, er gebeurde natuurlijk wel wat meer dan dat wij zagen. Dat,
een beetje straatjongens. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik Antonio wat vaker zag als Guido. Guido viel eigenlijk niet zo op. En Antonio viel natuurlijk door zijn uiterlijk al meer op, hè. kwam uit Panama, meen ik mij te herinneren. Dus ja, in wijkbeduursteden heb je dan al een ander voorkomen, zou ik zeggen. Het was wel een persoon waar men wel tegenop keek, ja. En of dat nou een haantje was, dat denk ik niet. Maar het was voor ons ook een verrassing toen wij hoorden dat zij in Maastricht waren. En daar had ik zomaar een beetje wel met mijn twijfels over die bandenhandel. Want ik denk van, wat moet nou die twee gasten uit wijkbeduursteden daar nou een bandenhandel gaan beginnen?
Wat was uw idee daarover dan, als het geen bandenhandel zou zijn?
Nou ja, dat iets met drugs of zo te maken zou hebben. Zou heel goed kunnen, maar daar was bij mij geen informatie over. Kijk, Guido was volgens mij, ja, ik wil niet denigrerend zijn, maar een beetje het sukkeltje van de groep, maar wel bij iedereen geliefd. Hè? Ik kan me niet voorstellen dat iemand vanuit de groep zoiets zou kunnen doen, snap je? Maar wat daar voorafgaand is gebeurd, dat was erg luguber. Ja, en als je dan zegt van ja, kun je dat rijmen bij wijze van spreken? Ja, dat kan ik niet rijmen, nee.
Het beeld dat de studenten krijgen door het gesprek met wijkagent Wintermans is dus van een beetje sukkelige jongen, Guido. En een dominante persoon naast hem, Antonio. Maar dan, een paar maanden na hun gesprek met de wijkagent, krijgen ze van Antonio's voormalig advocaat ontbrekende dossierstukken toegestuurd. Met allemaal nieuwe informatie.
Wat een mooie dag. Dat we vorige week gewoon dachten, ontbreken nou 800 tot 900 pagina's van Bluefje. Dat we daar ook vorige week pas achter kwamen. Ja, dat vond ik wel ook vrij heftig.
Bizar.
Ja.
Terwijl de VU langzaam leegloopt, werken Marielle, Kimmy en Arame in hun verlaten uithoek van de universiteit door. Vol spanning lezen ze de stukken.
Dat deze week we dit gewoon krijgen.
Ja, het is ongelooflijk.
Het is echt.
Het is te mooi om waar te zijn.
De hemel heeft gestrooid.
Ze hadden door
met
dossierbladeren. Dat we even een oppepper nodig hadden, denk ik.
Ja, dat is oprecht zo. Want dit is de best.
Toen we de nieuwe stukken kregen, was dat echt geweldig. Het was echt weer even heel erg spannend. En leuk om daar weer in te duiken. En we hadden eigenlijk ook al best wel snel door dat er waarschijnlijk heel veel informatie in zou staan die we nog niet hadden.
Maar even kijken, tot nu toe in die eerste twee stukken is dus het interessantste gewoon sowieso natuurlijk de lichtgeschiedenis.
In de nieuwe stukken staat allerlei gedetailleerde informatie over Guido. Het gaat daarbij om aantekeningen die niets met de moord te maken hebben, maar die door de politie in de administratie van andere zaken, aangiftes, getuigenverklaringen en wat dan ook zijn bijgehouden. Uit dat zogenaamde Blue View informatiesysteem blijkt dat Guido een bekende van de politie was. Opeens doemt een heel ander beeld van hem op.
Die gewoon heel vaak benzine heeft gestolen bij allemaal verschillende soorten.
Maar echt heel vaak, hè?
Kentekenplaat.
Ja.
In november heeft hij ook gewoon, oktober, november heeft hij zoveel delicten gepleegd. Ja. Ik heb er nu weer één. Hij heeft drie keer dat hij te eerst een verbod voor dat winkelcentrum heeft gekregen. Daarna vervolgens heeft hij bij de C1000 proberen te stelen. Twee dagen daarna heeft hij bij de Jumbo proberen te stelen.
Ja. En ook zonder Antonio, hè?
Ja.
Dus hij is ook telkens gearresteerd of in verband gebracht met die misdrijven zonder dat Antonio daar ook bij was.
Uit de politiegegevens bleek dat Guido in de maanden voor zijn dood echt heel vaak in aanraking was gekomen met de politie. En dan met name vanwege diefstal. En nou ja, dat maakte eigenlijk het beeld van wat we van Guido hadden, sloeg toch best wel om.
Hè? Wat is dit nou weer?
Op 25 september 2012 is hij naar een van die tankstations gegaan om daar te tanken. Bij de tweede keer was Guido gewond aan zijn hoofd. Rechterzijde bloedde zo dat er een groot stuk kleding tegen zijn hoofd aan hem zat. Wow, ook was een behoorlijk open wond op zijn rechterhand te zien. Hij werd ter plaatse verbonden en verliet na betaling de shop.
In de maanden voor de moord leek het eigenlijk echt niet goed te gaan met Guido. Ik vond dat verhaal over de verwondingen echt wel bizar. Dat hij dus nou ja, ook zo open en bloot met die verwondingen liep en met bebloede kleding. En ja, dat hij het ook eigenlijk niet eens meer echt probeerde weg te werken of zoiets. Dus dat gaf bij ons ook wel heel erg het idee dat hij, nou ja, dat dit vaker gebeurde. Dus dat hij vaker opstootjes had met mensen en dat hij zich misschien wel opgejaagd voelde. En het was in ieder geval duidelijk dat er gewoon echt iets goed mis was. En het leek echt alsof hij serieuze vijanden had.
En wat ik dus bizar vind, hier staat dat Guido zou hebben gezegd, dus dat Antonio heeft verteld op 12 december, dat Guido tegen hem zou hebben gezegd dat hij een vuurwapen wilde. Hij wilde iemand neerknallen. Iemand uit de omgeving Wijk bij Duurstede. Dat staat nergens in dat verhoor, in het procesverbaal.
Maar het is toch zo weird dat ze dat dan daar niet in hebben opgenomen, maar wel nog los hier.
Terwijl ik vind het best een belangrijk punt. Toch, dat, nou, is toch, ja. Dat is toch, wie is dat? Wie is die persoon die weer wilde neerkomen? Mm.
Precies, want daar is dus blijkbaar niet op verder gevraagd dan ook.
Nee.
Dus ik denk dat als jij iemand wil neerknallen dan, en je wil daar oprecht een pistool voor aanschaffen, dan voel je je dusdanig bedreigd door iemand.
En ik vind het ook niet overeenkomen met het beeld dat geschetst wordt door, over Guido. Dat het zo'n rustige, zachte jongen is, maar volgens wilde hij wel iemand neerknallen.
Ja, het werd voor ons toch wel heel erg duidelijk dat Guido zich niet met hele lekkere types had omringd. En ja, dat hij toch nog wel wat zaken met anderen had.
Hier staat trouwens ook dat de vader van Guido heeft gezegd dat hij ook schulden had. Dat staat ook op het formulier.
Ja.
Maar dan staat er volgens vader duistere figuren.
Ja. Hij werd bedreigd vandaag door persoon uit Utrecht. Van wie hij de namen niet wilde noemen. Hij had geld geleend, €500 van deze personen. En zou deze eigenlijk vandaag betalen, maar hij had geen geld. De personen stelden nog voor dat hij in termijnen ging betalen, maar hij had gewoon geen geld. En dat is dus wanneer die berichten ook weer alarmerend beginnen te worden, volgens mij, naar die familie.
De studenten vinden dus allerlei aanknopingspunten dat er serieuze bedreigingen waren tegen Guido, die nooit door politie en justitie zijn uitgezocht en die niet door de rechters zijn meegewogen. Terwijl Guido in alarmerende berichten om hulp vroeg. In het strafdossier lezen de studenten hoe Guido een tsunami aan verontrustende sms'jes en telefoontjes naar verschillende familieleden en bekenden stuurt. Dat begon al in oktober, maar wordt in de maanden daarna steeds intenser. Op de dag waarop hij volgens de rechtbank vermoord is, bereikt het een hoogtepunt.
Even kijken, nou dan hebben we donderdag 6 december. En zijn oom Peter die vertelde dat Guido die donderdagochtend 6 tot 10 keer per uur belde en om geld vroeg. Nou, dat werd de oom Peter eigenlijk ook wel heel erg veel. En toen hebben ze om 11 uur een kort gesprek gevoerd waarin Peter heeft gevraagd of Guido hem niet meer op werk wilde bellen. Toen heeft Guido naar zijn vader iets later sms-berichten gestuurd waarin onder andere stond: pa, AUB red me, stuur geld, ik kan dit oplossen. En help me, anders ben ik dood. En die berichten zijn allebei niet aangekomen op de telefoon van zijn vader. Dan houdt het daar niet op. Guido die krijgt vervolgens dus ook zijn vader niet te pakken. En wijkt dan uit naar een vriendin van de familie, dat is Truus. En zij heeft daarover verteld. Ik kon Guido niet goed verstaan. Hij belde mij overdag en ik was toen op de verjaardag van mijn kleinzoon. Ik kon niet goed verstaan omdat ik ook andere stemmen hoorde. Verder hoorde ik muziek op de achtergrond. Ik had de indruk dat er andere mensen bij Guido waren. Ik vroeg aan Guido waar hij was en waar hij mee bezig was. Hier kwam geen antwoord op. Ik had het gevoel dat er mensen bij Guido waren die op hem inspraken, waardoor hij niet vrij kon spreken. Ik probeerde tot hem door te dringen door zijn naam te roepen, maar plotseling werd de verbinding verbroken.
Guido probeert dus vlak voor zijn dood nog wanhopig geld los te krijgen bij zijn familie. Maar omdat hij zich al maanden zo vreemd gedraagt, zijn zij niet meteen gealarmeerd. En ze doen niets. Maar diezelfde dag is er ook nog een vreemd sms'je van Antonio naar Guido.
Op de 6e heeft Alberto ook een sms gestuurd naar Guido met:
Ik geloof zeker dat je zwaar geïntimideerd bent.
En ja, toen zei Guido: dat klopt. Maar dat is toch ook eerder...
Van wie was initiatief in die sms? En bestaat er deze twee berichtjes of? Of meer?
Alberto die stuurt naar Guido op 6 december. Ik geloof in zeker dat je zwaar geïntimideerd bent. Waarop Guido antwoordt: dat klopt.
Antonio stuurt dus naar Guido: ik geloof nu zeker dat je zwaar geïntimideerd bent. Door wie werd Guido geïntimideerd?
Cynthia, ze kunnen je afmaken als ze het weten. En veel weten het al. Je zet je leven op het spel.
En waarom had Guido geld nodig? Luister volgende week naar aflevering 6 van Gereden Twijfel, de Maastrichtse martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabrielle Ader, Anna Korterink en mijzelf. Jeppe van Kesteren en Jan-Paul de Bond deden de montage van deze aflevering en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidam.